Live, vandaag niet vanuit de Stella Maris, maar vanuit de studentenstad Groningen, is dit de Fysio Matties podcast aflevering 37 alweer, met uw vaste gasten Patrick Vragen en Bart Dame. Maar zonder Theo dit keer, Patrick.
Ja, ik weet niet. Volgens mij wou die lange rit, kon hij daar niet meer aan.
Ja, ik moet zeggen, het is wel een heel eind, moet ik zeggen, hier naar Groningen toe.
Maar toch wel mooi hoor, om een beetje zo langs best wel mooie dingen te zien.
Ja, waar zijn we ergens?
We zijn in een fantastisch huis en er lopen allerlei katten hier rond. Lekker bij het water.
Ja, en we zitten op de camping. We zitten in de camping midden in Groningen. Bij Nico van Ypres, professor dokter Nico van Ypres moet ik zeggen.
Hoeft niet hoor.
Welkom. Ja, we hebben afgesproken dat we mogen tutoyeren. Ik ga gewoon even beginnen met een korte intro en dan gaan we daar dadelijk later op verder op in. Veel sporters, topsporters, worden in hun sportloopbaan geconfronteerd met fysieke en mentale overbelasting. Te weinig hersteltijd, overtraining, ernstige blessures en soms zelfs grensoverschrijdend gedrag. Dit zijn onderwerpen die wij vaak bespreken in onze podcasten. Je kan dan ook zeker vraagtekens zetten bij topsport. We leggen een grote nadruk op winnen, hierdoor wordt onethisch en immoreel gedrag misschien wel aangemoedigd. Zoals we in onze podcast grensoverschrijdend gedrag bespraken, is een goede didactische en pedagogische begeleiding van een sporter van belang. Maar daar hoort ook mentale begeleiding bij. Nou, we gaan vandaag in gesprek, zoals ik net al zei, met professor dokter Nico van Ypres. Bedankt dat we hier uitgenodigd zijn.
Ja, ik doe het graag. Leuk dat jullie hier zijn, dat jullie naar het hoge noorden zijn gekomen. Er gaat niks boven Groningen. Zelfs qua coronacijfers staan we bovenaan tegenwoordig. Het is hier een diep rood, dus het is wel lef hebben om naar Groningen te komen.
Ja, ja. Je kunt maar ergens bovenaan staan, hè?
Ja, bij ons is alles water nu, dus dat is ook niet
alles. Dat is ook niet alles, nee.
Dat is ook niet altijd best. Nee. Ja, jij zei net al, Patrick, we zijn uitgenodigd hier in het huis en er lopen hier twee poezen zijn het, hè?
Nee, twee katten.
Twee katten zijn
twee mannetjes. Ja. Je weet wel katten.
En ik vertelde zojuist van, ik ben gisteren naar een optreden geweest van Harry Jekkers. En ik zei van, ja, de optreden van Harry Jekkers ging over twee katten. En jij vertelde ook een mooi verhaal, Nico. Vertel eens, ja. Hoe heten die katten?
Ja, nou, ze zijn net een jaar, dus we hebben ze een jaar. Het zijn twee Britse kortharen. Grijs met oranje ogen. En we dachten inderdaad, zoals iedere katteneigenaar, ja, hoe gaan we de beesten noemen? Nou, ik heb natuurlijk een sportachtergrond, dus ik dacht direct, het moet iets met sport te maken hebben. En uiteindelijk is het Davis en Ryder geworden. En Davis is gebaseerd op de Davis Cup, tennis. Een sport die ik heel vaak gedaan heb. Heel veel gedaan heb en gewoon een van mijn sporten. Net als golf, wat ik nog steeds heel actief en fanatiek doe. Daarin heb je de Ryder Cup. En zowel tennis als golf zijn individuele sporten. Een beetje solitaire sporten, zoals katten ook solitaire wezens zijn. Dus ik denk, nou, dat is een mooie naam. Maar daarnaast zijn twee broertjes uit één nestje. Die ook graag samen zijn. En natuurlijk zijn golfers en tennissers ook graag samen. Met name tijdens een Davis Cup en tijdens een Ryder Cup, waar ze gewoon als team opereren. En de teamuitslag is uiteindelijk de bepalende factor. Dus ik dacht van, nou, dat zijn twee mooie namen. En mijn vrouw die ging daar helemaal mee akkoord. Dus het is Davis en Ryder geworden.
Ah, leuk zeg. Wat is jouw achtergrond? Hoe ben je in de sport verzeild geraakt, Nico?
Nou ja, zo is ieder kind eigenlijk. Je beweegt en speelt en via vriendjes en neefjes en nichtjes kom je uiteindelijk in een sport terecht. En bij ons in de familie, veel van mijn neefjes die judoden ook. Dus ik ging vanaf een jaar of 5, 6 judoën. En dat vond ik leuk. En op een gegeven moment kom je eigenlijk met jongetjes uit de klas die voetballen. Gevoetballen. Toen ik een jaar of 14, 15 was, toen ben ik gaan waterpolen. Ook via een netwerkje zou je kunnen zeggen. En daar ben ik eigenlijk heel hard in gaan trainen. Toen eigenlijk binnen een jaar tijd lag ik op het Nederlands kampioenschap als 15-jarige van onder de 16. Ik was al vrij groot toen ik 15 was, eigenlijk net zo groot als ik nu was. Dus ik had een fysiek voordeel. Mm. En dus Ja, en ik zwom al heel veel, kon al goed zwemmen en ik kon al aardig met een balletje overweg. Dus ik pik dat best wel snel op, dus ik kon daarin meekomen. En toen heb ik toch een aantal jaren, ook daarna, heb ik veel gewaterpolen. Tot ik naar Groningen ging om te studeren. En Groningen, daar is waterpolen op een minder hoog niveau. Het waterpolo speelt zich vooral in het westen, westen van het land. Daar zitten de meeste clubs nu, tegenwoordig ook wat in het oosten nu, zoals bij Intrafijn en zo. Maar ik had dus geen zin om iedere keer voor uitwedstrijden naar het westen te gaan. Dan moest ik steeds zo'n end rijden zoals jullie nu ook gedaan hebben. Dus ik denk, laat maar zitten. Toen ben ik gaan volleyballen, ook weer via studenten. Ja. En dat heb ik ook jaren gedaan, een jaar of 10. Ook in Nijmegen, ik ben toen in Nijmegen gaan promoveren. Daar heb ik ook nog gespeeld, een beetje promotieklasseniveau tegen derde divisie aan. En daar ben ik ook meer gaan tennissen. Toen heb ik ook jaren weer getennist. En ondertussen ook een beetje golven. Maar vooral tennissen. En op een gegeven moment werd het me wat te veel om tegen 20-jarige studenten te spelen. Ik kon gewoon 2 dagen niet meer lopen na een competitie rond. Dus ik dacht van, we gaan toch wel wat meer golven. En
dan zien we hier ook op tv, hè? Want naast ons staat er een tv aan en dan staat het golf. Het ademt hier wel sport zo, hè? Dus golven, we kwamen net al golfclubs tegen. Ik zie je boek hier ook liggen, waar we het dadelijk ook over gaan hebben. Ja, geweldig. Het is niet voor niks dat we hier zijn gekomen, Nico. We zijn eigenlijk aangekomen op de laatste podcast voor de zomersluiting. En we hadden het er eigenlijk over van, we hebben heel wat podcasts opgenomen het afgelopen jaar. Over uiteenlopende onderwerpen. We hebben het over grensoverschrijdend gedrag in de sport gehad. We hebben het over generatie slapjanus gehad. Gaan we daar misschien ook nog wel even over hebben. Over slapen, over focus. Door de pijngrens, het overtraindheidssyndroom. We hebben het over talentontwikkeling gehad met een bondscoach. We hebben het over persoonlijkheidsprofielen gehad. We hebben het over suppletie en doping gehad. Eigenlijk heel uiteenlopende zaken. Maar eigenlijk komt eigenlijk bij elkaar, bij mentale weerbaarheid. En en ik denk, of wij denken van, we moeten daar toch wel eens even een expert uitnodigen om daar eens over te hebben. Want heel veel van die zaken, zowel dopinggebruik als grensoverschrijdend gedrag, dat valt ook te lezen in je boek, hebben te maken met mentale weerbaarheid. Dus daar willen we het eigenlijk over gaan hebben.
Ja, we hebben eigenlijk nog best wel een aantal vragen openstaan, hè, naar aanleiding van onze eerdere podcast. Dus wie kan ze beter beantwoorden dan Nico?
Ik hoop het. Ik zal mijn best doen. Ik hoorde aardig wat onderwerpen, dus volgens mij kunnen we tot 23 juli de tijd wel vullen, denk ik. Een weekje. Ja.
Ja. Waar gaan we beginnen, Patrick?
Misschien is het wel leuk om dadelijk eerst even Theo een beetje erbij te betrekken. Ja, dat we eigenlijk hem een beetje af gaan zeiken waarom dat hij het toch niet gered heeft.
Theo hebben we vaak als onderwerp. Die is absoluut een topsporter geweest. En daar, die heeft heel hoge waardes gehaald in zijn fietstesten. Zijn VO2 max was het hoogste van de Rabobank, wat in Nederland getest is. Ik geloof 7,1 watt per
7,17, kilogram. Dat zou iedere fietser zou daar jaloers op zijn. Dat is echt fantastisch.
Ja.
Dat hij...
Ja, ik heb er volgens mij ergens een schemaatje van, of een foto van gemaakt, dat hij gewoon ver boven...
Als je het vergelijkt met Menchoff, die wel zat op 6,5 geloof ik. Dus dat is echt nog wel fors erboven.
Ja, maar toch heeft hij het eigenlijk niet gered als topper. En hij is er vandaag niet bij, dus we kunnen het er ook wel over hebben. Maar we gaan hem toch even bellen.
Ja, we zullen hem zo eventjes inbellen.
Ja, Theo, vertel eens. Vertel eens even kort aan Nico wie je bent en wat je doet.
Ik ben Theo Eltink. Ik ben nu 39 jaar en ik ben nu fysiotherapeut. En in het verleden was ik beroepswielrenner. Ik ben als jong mannetje gescout. Ik ben eigenlijk de hele jeugdopleiding heb ik doorlopen. Vooral bij de Rabobank wielerploeg. En vervolgens ben ik uiteindelijk door kunnen stromen richting de profwielrennerij. Daar heb ik een aantal jaren mogen doen. In dit geval 5 jaar. Totdat ik op mijn 28ste eigenlijk helaas heb moeten stoppen. Omdat ik geen contract had. En dat is eigenlijk een beetje mijn achtergrond wat ik daar heb. En mijn topsportcarrière heeft zoals iedereen met pieken en dalen gegaan.
Ja, je raakte op een gegeven moment overtraind. Hè? Je woog 55 kilo en je reed de meeste wedstrijden zo'n beetje in het peloton.
Ja.
Je werd overal voor ingeschakeld en je werd overal voor het karretje gespannen. Privé liep het toen ook allemaal niet zo lekker. Dus daar zijn wel wat dingen wat je over kunt zeggen. Als je kijkt naar grensoverschrijdend gedrag, waar we het eerder over hebben gehad. Hè, ook het doping gebruikt in het peloton. We weten dat je enorme fysieke capaciteiten hebt. Alleen toch ergens kwam het er niet helemaal uit. En daar willen we eigenlijk misschien toch wel eventjes bespreken met Nico.
Ja, dat is goed. Dat is goed.
Nee, maar ik moet nu even... Want dat kan verschillende oorzaken natuurlijk hebben. Maar ik denk dat je misschien zelf wel een idee hebt waar het aan heeft kunnen liggen. Want het kan natuurlijk heel divers zijn. Je noemt net al een hele reeks van onderwerpen wat de reden kunnen zijn. Kijk, als je als begeleider, als sportpsycholoog met een atleet praat, dan kunnen natuurlijk allerlei dingen aan de hand zijn. En dat is heel individueel. Hè. Voor de een is het dit, de ander is het dat. Dus dan moet je eerst gewoon inzoomen wat gebeurde. Dus op het moment dat je dus topfit bent, maar het gaat niet. Het is tijdens een wedstrijd of een meerdaagse wedstrijd is dat niet gelukt. Ja, dan moet je dat dus gaan analyseren. Wat gebeurde daar? Wat blokkeerde je? Waar dacht je aan? Waar was je mee bezig? Waarom kwam dat er niet uit? En al pratende kom je dus al achter een aantal dingen wat een rol zou kunnen spelen. En daar kun je dan interactief, hè, dus met z'n tweeën over nadenken van ja, hoe kun je dat op een andere manier benaderen, op een andere manier denken. Andere afspraken maken met teamgenoten, met een trainer, met een coach. Op een andere manier trainen misschien. Dus er zijn heel veel dingen hoe je dat zou kunnen insteken. En, maar dat is heel afhankelijk van ja, wat tijdens die gesprekken naar boven komt. Van wat er gebeurt. Want uiteindelijk moet je dat dus gaan analyseren met de atleet zelf. Van wat er een rol zou kunnen spelen. Dus als jij inderdaad tijdens allerlei testen het maximale kan presteren, maar je gaat een tijdrit rijden en dat komt er niet uit. Een tijdrit is dan eigenlijk puur op eigen kracht, zonder allerlei tactische toestanden enzovoort. En dan zou je zeggen, juist dan zou dat eruit moeten komen. En dat gebeurt niet. Ja, hoe kan dat? En dat is, ik kan niet zomaar zeggen natuurlijk, ja, dat zou het kunnen zijn. Er zijn een aantal factoren die een rol zouden kunnen spelen, maar je moet met de atleet zelf dan
in gesprek
van, hoe zie jij dat en waar dacht je aan? En wat veel dingen kunnen zijn, of een ding wat vaak is, dat heel vaak aan het eindresultaat wordt gedacht. Hè? Zo van, nu moet het gebeuren. Als ik ben nu topfit en nu verwacht men dat. En als ik het nu niet red, dan allerlei hele vreselijke dingen ga je dan voorstellen. Ja, ja. Waardoor je door die gedachte al geblokkeerd wordt en niet bezig bent op zo'n moment dat je aan het fietsen bent met datgene waar je mee bezig zou moeten zijn. Namelijk gewoon je ritme vinden en je houding goed en gewoon bezig zijn met de taak zelf. Ja. En dat is een veel voorkomende oorzaak van ondermaats presteren of niet datgene eruit halen wat je fysiek in je hebt.
Dat zijn eigenlijk die aandachtscirkels van Eberspecher. Daar gaat het met name om wat je nu benoemt volgens mij.
Zeker. En het is ook, kijk, wielrennen is misschien nog niet zo'n goed voorbeeld, omdat wielrennen natuurlijk ook veel kracht is, niet zo technisch als bijvoorbeeld golf, als darts of een andere, of schieten, een concentratiesport. Dus naarmate het hoofd ook belangrijker is, dus de concentratie, zijn gedachten, allerlei gedachten waar ik het net over had, ook meer afleidend en interfereren ook meer met de prestatie. En met wielrennen, maar ook met hardlopen en misschien zwemmen kun je er als het ware een beetje doorheen rammen, weet je wel, van waar je ook aan denkt, je gaat gewoon door en je kunt het wel volhouden. Dus ook onderzoek laat zien dat concentratie, afleiding, dat met name impact heeft op concentratiesport. Of meer dan bij sport als wielrennen. Maar ook daar kan dat invloed hebben, maar relatief minder sterk. Omdat je dat op een of andere manier wel beter kunt compenseren.
Heb jij daar zelf gedacht over, Theo?
Nou, weet je, het klinkt ons natuurlijk allemaal met z'n vieren logisch, omdat we eigenlijk een beetje deze hoek denken en weten dat ze hoort. Want het klinkt natuurlijk super herkenbaar wat Nico zegt. Alleen het moment dat je jong bent en uiteindelijk dus de topsportwereld inkomt, is deze kennis die je hiervoor over hebt, die is er gewoon simpelweg niet. En het moment dat je daar dus vaak dit soort dingen gaat zoeken, zeker in het begin, is als er iets niet goed gaat. Maar het zou eigenlijk voor elke sporter heel goed zijn om een stukje mentale ondersteuning te hebben op welk vlak dan ook, om uiteindelijk het maximale uit jezelf te halen. En gelukkig is die kentering is er in dit geval aan het komen. Maar eigenlijk vanuit de vroegere, en dan praat ik wel over 10 jaar terug, maar kwam er vanuit de begeleiding, kwam er eigenlijk helemaal niks. En je moet dan zelf op zoek naar het feit dat je dit soort dingen gaat ontdekken. En ik heb dat vroeger met ook een sportpsycholoog gedaan om bepaalde zwakheden proberen weg te werken.
Het is een heel belangrijk punt ook wat je zegt, hè? Dat je, als je jong bent, weet je dat niet. En dat hoor je vaak wel volwassen sporters zeggen, zeg maar, die verder in hun carrière zijn, die hebben dan zoiets, ja, dat mentale, ja, dat heb je toch of zo. En veel hebben dat ook wel, omdat ze door die selectie heen zijn gekomen en dat op een of andere manier zelf ontdekt hebben of met anderen, in ieder geval ook mentaal gegroeid zijn, waardoor het als een soort van zelfsprekendheid is. Maar juist voor jongeren, die hebben dat minder. En daarom is mentale begeleiding, zoals iedere vorm van begeleiding, is het meest effectief. Natuurlijk bij jonge sporters, bij jonge mensen in het algemeen, omdat die nog redelijk onervaren zijn. En die kun je dus een extra boost geven, zeg maar, door ze heel adequaat te begeleiden. Aan de andere kant moeten zij, en dat is ook een onderdeel van de begeleiding natuurlijk, dat ze ook het recht hebben om fouten te maken. En dus ook te denken van, ja, ik weet het wel. En waardoor uiteindelijk blijkt dat het toch misschien niet zo handig was wat ze hadden gekozen. Maar dan komen ze ook weer terug, waardoor ze ook weer wijzer zijn geworden en misschien wat weer meer open staan. Dus het is wel wat gecompliceerder. Maar daarom is mentale begeleiding tijdens de jeugdfase ook zo belangrijk, omdat je dan extra winst kan maken. Want uiteindelijk, als je maar in dat circuit blijft en blijft in die sport blijft, dan leer je natuurlijk on the job, om het zo te zeggen, leer je ook heel veel met vallen en opstaan.
Theo, ben jij zelf in aanraking of heb je zelf gezocht naar een sportpsycholoog? Of ben je door het team daar naartoe verwezen? Of hoe ben je daarmee in aanraking gekomen toen?
Ik ben daar zelf in gaan zoeken. Ja. Want ik wilde zelf, wil ik daar ondersteuning in hebben. En ik wilde mezelf als topsporter verbeteren. En ik merkte dat ik op bepaalde vlakken eigenlijk vast ging lopen. En dat was eigenlijk een beetje choken onder het moment dat ik moest presteren. Hè. Dat was één punt waar ik toen aan gewerkt heb. Maar als ik achteraf kan reflecteren op mijn carrière, had het mij op heel veel andere plekken of punten eigenlijk veel beter nog kunnen helpen. En zeker als je dan op jongere leeftijd, fouten maken kan altijd. Dus dat ga je uit in alle tijden doen. Zeker ook met een ondersteuning. Maar het had je bijvoorbeeld wel meer een richting in kunnen duwen. En dat was denk ik in mijn geval, maar ik denk in heel veel gevallen wel een stukje functioneler geweest.
Ja. Zou het standaard bij de trainingen horen? Want we hebben het vaak over trainingsvariabelen, waar de trainingswetmatigheden die we trainen, maar eigenlijk mentale training hoort daar ook bij. Zou er standaard gewoon een coach moeten zijn bij alle jeugdbegeleiding in de sport?
Ja, ik... Daar ben ik van overtuigd. En sterker nog, ik vind het eigenlijk heel vreemd dat dat niet als vanzelfsprekend wordt gezien. Ook onder sporters en trainers. Als je vraagt van, nou, wat bepaalt nu jouw sportprestatie? Nou, fysiek, hè, hoe je bent, sterke kracht, uithoudingsvermogen enzovoort. Tactisch, je moet slim zijn en goed opereren. Fysiologische factoren. Maar ook mentale factoren, dat wordt automatisch genoemd. Hè. Je moet goed op een rijtje hebben, je moet fris zijn, je moet je focussen en dat soort dingen. Dat wordt als vanzelfsprekend belangrijk gezien. Maar de vervolgvraag van, train je dat ook? Ben je er ook concreet mee bezig? Staat dat in je seizoensplanning en dat je met dingen bezig bent? Dan komt dat tegenwoordig steeds vaker voor, want de tijden veranderen wel. Maar zeker een jaar of 15 geleden was dat niet vanzelfsprekend, zeg maar.
Valt dat te periodiseren dan? Want je werkt naar een toernooi toe, nou komen de Olympische Spelen eraan. Ja. Valt ook mentale training te periodiseren?
Nou, ik denk dat je in de voorbereiding, het hangt er vanaf waar je mee bezig wilt zijn. Van als je praat over simpel wat stressreductie, weet je wel, je bent bijna aan het hyperventileren van de spanning of aan het huilen van de spanning. Van omdat het zo belangrijk is, dan moet je wat ontspanningsoefeningen en je weet hoe je jezelf tot rust brengt. En daar kun je altijd mee bezig zijn. Maar je had het net al over mentale weerbaarheid. En een vorm van mentale weerbaarheid is dat je dus of mentale weerbaarheid is per definitie om kunnen gaan met tegenslagen, met dingen wat niet mee zit. Nou, als je in een competitie zit, dan heb je altijd tegenslagen. Van die paas komt niet aan, je bal springt van je voet, je krijgt een lekke band, groepje demareert en daar zit je net niet bij. Allerlei dingen kunnen een rol spelen. En als je in een competitie bent, dan is het automatisch dat je natuurlijk ook altijd bezig bent met die uitkomst. Dan moet je niet meer bezig zijn, maar het speelt natuurlijk een rol, want je bent in competitie, het is ook belangrijk. En dat door die spanningen zo kan dat je denkvermogen wat vertroebelen. Dat je niet de goede keuzes maakt. Dus wat is belangrijk, dat je in periodes van rust, dat er geen competitie is, dan kun je juist aan dat soort aspecten aandacht besteden door allerlei scenario's ontwikkelen van waar je in terecht zou kunnen komen. Dat dat groepje wegrijdt, dat je een lekke band krijgt, dat je een snelle achterstand krijgt, dat je die bal van je voet springt en dat je een paar drives als golfer buiten de baan slaat. En dat soort dingen kunnen gebeuren, maar hoe ga je daarmee om? En daar kun je dus allerlei scenario's voor jezelf ontwikkelen, waardoor je als het ware een kastje in je hoofd zet met allemaal laadjes. Van als er iets gebeurt, dan trek je dat laadje open en heb je als het ware een soort van scenario. Hoe je daarop reageert, hoef je daar niet van scratch over na te gaan denken van... Wat gebeurt hier?
Je hebt het al een keer getraind en gevisualiseerd, als het ware.
Heb je gevisualiseerd, overdacht van hoe je dat doet. En dat doen sporters sowieso, ook qua tactieken, denk ze over na en zo. Maar dat doe je, en dat is over periodisering, dus dat kun je in rustige periodes, wanneer het seizoen is afgelopen, dus je gaat wat rusten, je gaat liggen op het strand, en dan kun je als het ware dat soort dingen gaan doornemen, maar natuurlijk ook wel door het hele jaar, maar juist in tijden van rust, Kun je dat gaan doen. En zo zijn er ook andere vormen, afhankelijk van waar je mee geconfronteerd wordt, wat niet lekker loopt, wat je zwakke punten zijn, wat je ziet als verbeterpunten. Ja, dat is per persoon weer afhankelijk van wanneer je daar het beste aandacht aan kan besteden. En juist die, en daarom zei ik ook in rustperiode, want heel vaak zijn het negatieve scenario's, hè, waar je dus niet mee te maken wil hebben. En het is vlak voordat je de competitie ingaat, is het niet lekker om met allerlei negatieve scenario's in je hoofd te zitten. Dan moet je juist positief met de overtuiging dat je goed gaat presteren.
Ja, en, dat is de periodisering eigenlijk.
En dat je de juiste dingen doet. Maar dat je wel in je achterhoofd dus en al in eerdere stadia hebt nagedacht over... ja, als het niet zo ideaal verloopt, hè, als ik niet de perfecte race ga, zoals ik nu graag wil doen... dat je dan wel adequate reacties hebt of scenario's waar je dan die je dan
rekening
kunt gebruiken.
Kunt houden. Ja. Ja.
Ja, het is uiteindelijk best wel vanzelfsprekend dat de race of de wedstrijd nooit perfect verloopt. Hè, dat kun je ook teruglezen in jouw boek, Nico. Ja. Dat komt eigenlijk nooit voor dat de race helemaal perfect is.
Nee. Dus het is, soms hoor je een sporter wel zeggen van... En Jurien ten Mors haal ik ook aan. Die had toen ook de 1000 meter gewonnen Olympische Spelen. En die zei, dat is de perfecte race, weet je wel. En dat is natuurlijk ook zo voor haar gevoel op dat moment. Mm-hmm. Maar later, ja, zij moet ook weer een stapje maken. Die moet ook weer, de volgende keer moet het weer sneller, weet je wel. Dus dan is er toch nog, zijn er toch nog wel weer verbeterpunten. Maar dan heb je nog het gevoel dat het perfecte race is. Maar heel vaak zie je ook in WK-finales, Olympische finales, dat zelfs de winnaar het gevoel heeft, ja, ik heb je toch wat laten leren. En het mooiste voorbeeld vind ik Ranomi, natuurlijk toen ze Olympisch goud won in 2012, 100 meter. Dat ze daar aan het startblok lag na de race. En helemaal verbijsterd van, verrek, ben eerste, maar helemaal niet zo blij, want het was gewoon een slechte tijd. Die ze had gezwommen voor haar doen, hè? 53-0. Ze had verwacht van, ja, als ik Olympisch goud wil winnen, dan moet ik laag 52 zwemmen of zo. Maar dat had ze dus niet gedaan, maar ze was wel eerste. Gewoon echt de oprechte verbazing. Wat duidelijk dus geen perfecte race was, maar goed genoeg voor Olympisch goud. En dat is inderdaad de moraal van... je kunt ook met een niet-perfecte race kun je gewoon winnen.
Omdat de rest meer prestatieverlies heeft.
Die heeft meer prestatieverlies. En juist als je foutjes maakt, van je komt met... in haar geval, je komt je bent niet snel genoeg weg, of je komt net te laat boven, of te vroeg boven, of die slagen, een paar slagen waren niet goed, of de keerpunt was net niet genoeg. En als je uitgaat van de perfecte race en je ervaart dat keerpunt net niet goed genoeg is, dan zou je kunnen denken van... dat wordt hem niet. Waardoor je automatisch al wat minder je best gaat doen. Terwijl dat nergens voor... Want als je doorgaat, dan kun je kun je nog best Olympisch kampioen worden. En ook Kjeld Nuis daar een voorbeeld van. Die ook WK's won met races waarbij hij uit de bocht vloog. En dat is ook een mooi voorbeeld waar die uiteindelijk van leerde en de volgende race nog beter ging. Maar ook hij, dat was een voorbeeld waarin een suboptimale race met een hele wijde bocht, dat hij uiteindelijk toch nog goed genoeg was voor een WK-goud. En dus dat is de belangrijkste van, er gaan altijd dingen fout. Wees er als het ware op voorbereid. En laat je daar niet door demoraliseren, maar ga gewoon volle kracht door en probeer daar nog het beste van te maken. Want je tegenstanders, weet je bijna zeker, die maken ook dat soort foutjes. En het is net degene die de minste foutjes maakt, in het algemeen, die uiteindelijk de wedstrijd wint. Juist in zo'n hoge druksituatie, zoals de Olympische finale. Want niemand denkt van, goh, wat lekker relaxed, Olympische finale. Dus iedereen is toch een bepaalde manier van gespannenheid, waardoor prestatieverlies optreedt bij iedereen.
Ja, en dat is natuurlijk veel makkelijker gezegd dan gedaan. Als ik bijvoorbeeld ga kijken naar die wedstrijd die wij op het dak van Eters hadden, onze mountainbike-wedstrijd. Daarbij maken we allemaal fouten. Alleen op het moment dat je zelf een fout maakt, denk je, o jee, nou verlies ik zoveel tijd. Die anderen die lopen nu zoveel uit.
Ja.
En doordat je een fout maakt, raak je dus uiteindelijk uit je focus. En volgt een tweede fout er veel sneller als het ware weer op. En ik weet niet hoe dat er bij jou toen ging, Bart, maar...
Ja, jij was als eerste gestart, hè, Patrick. Dat was een nadeel, want je zag ons aankomen en ons naderen. En toen wij bij jou in het wiel kwamen, ja, toen begon je foutjes te maken daar op het dak van Nederland. Dus toen begon je prestatieverlies te leiden. Dus ik weet niet wat er in jouw hoofd toen omging. Ik werd er alleen maar sterker door, want ik zag jouw foutjes maken. Dus ja, bij mij versterkte dat en bij jou trad er meteen verlies op.
Ja, ik had er wel even voor nodig om weer volledig mijn aandacht bij mijn taak te houden. En ik denk dat het wel geduurd heeft voordat eigenlijk toen Theo zeg maar weg begon te rijden, dat het weer wat rustiger voor me werd. Toen kon ik weer beter op mijn taak focussen. Want dat is daar natuurlijk wel echt essentieel. Want een foutje ligt daar op de loer. Hè. Dat is echt een super technisch parcours. Ja. Dus even een halve seconde niet opletten en je valt gewoon.
Maar dat is dus een goede basis voor zo'n scenarioontwikkeling. Hè? Dus dat is jou nu gebeurd. Dus je hebt dat levendig, kun je dat voor ogen halen. Dat je op dat moment dat je dat foutje maakt en waardoor je wat in de war was en je aandacht verloor, waardoor je nog meer verloor. En hoe ga je dat dan in de toekomst doen? Van als je weer zo'n situatie, dan kun je heel goed voorstellen van hoe kun je dan in de toekomst voorkomen dat er minder prestatieverlies optreedt. En dat wil niet zeggen dat je, als je zo'n foutje maakt, dan denk je natuurlijk, goh, foutje. Dat kan niet, want je maakt een foutje. Dus, maar dat je onderkent, en dat kun je dus voorbereiden, dat je onderkent een foutje. En hoe kun je zo snel mogelijk weer die focus krijgen op die taak? Sneller dan de vorige keer, waardoor je uiteindelijk minder prestatie verliest. En misschien dat ze net niet bij kunnen komen, dat je net die voorsprong nog houdt. Ja. Of dat je ik word dan ingehaald. En hoe kan ik dat zo tactisch dan aanpakken, waardoor ik later weer met een enig beetje hersteld, ik dan weer weg kan lopen of zo. Of,
ja, refocus.
In ieder geval dat je bezig bent met die wedstrijd zelf. En dat is ook een kwestie van ervaring, zoals je ook aangeeft. Want het is bijna niet te doen om al die dingen voor te stellen zonder dat het je ooit een keer is overkomen. Dus je moet ook leren winnen, zoals het vaak gezegd wordt. Je moet ook leren van je fouten. Je moet ook fouten kunnen maken en hebben gemaakt om uiteindelijk daar goede scenario's voor te ontwikkelen, om daar op een effectieve manier mee om te gaan in de toekomst.
Maar je moet ook leren winnen, zeg je. Want je moet ook gewonnen hebben om te weten welke gedachten erbij binnen hoort.
Ja, nou dat is ook wel soms wel eens een misverstand van kijk, sporten gaat natuurlijk om winnen en verliezen per definitie.
Ja.
En soms wordt door mentale begeleiders van ja, winnen, dan moet je niet te veel mee bezig zijn. Maar goed, als je dat tegen een topsporter zegt, ja, winnen moet je niet mee bezig zijn, dan zit hij aan te kijken, waar heb je het over? En wegwezen jij, want dan maak je geen contact met de topsporter, zou ik maar zeggen. Dus het uitgangspunt in sport is altijd winnen en verliezen, per definitie. Mm-hmm. Maar je moet dus met sporters gaan bespreken van, oké, jij wil winnen, logisch, je wil niet verliezen. Maar dat willen je concurrenten ook niet, dat wil niemand. Het gaat erom van, wat moet jij doen om uiteindelijk te winnen? Precies. Dan ga je inderdaad terugdenken van, nou, wat moet ik allemaal doen om uiteindelijk het resultaat te halen? Dus als je wil winnen, dan is het belangrijk dat je niet te veel, hè, want er zit nog altijd wel ergens in je achterhoofd, maar niet te veel met dat winnen bezig zijn, maar juist met die taken. En die moet je goed uitvoeren. En dan maar kijken uiteindelijk wat het wordt. Dat is een beetje globaal het schema. Maar in ieder geval wel winnen, verliezen als uitgangspunt nemen. Als basis om die connectie te maken met wat een sporter wil. En niet zeggen, ja joh, een beetje een proces. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is uiteindelijk ook wel zo. Maar dat proces is heel belangrijk, of het belangrijkste, om uiteindelijk dat resultaat van winnen te bereiken. Of in ieder geval het maximale uit je mogelijkheden te halen.
Ja. Hoe ging dat bij jou, Theo? Heb je daar nog een praktisch voorbeeld van? Bijvoorbeeld in een Giro-rit waar je kort eindigt of zo, dat je daarmee bezig was met die gedachten?
Heb ik een concreet voorbeeld? Nou, dat weet ik niet zomaar eigenlijk uit mijn hoofd. Maar uiteindelijk, de topsport is een mentaal spelletje daarvoor. Wat ik eigenlijk wel terug op wil zeggen, is dat ik van tevoren, wat jullie net over hadden, is focus vooral op jezelf. Als jij net jouw voorbeeld opschreef, Patrick, ben jij met mij bezig. Maar uiteindelijk is dat helemaal niet belangrijk wat ik doe, want jij moest je bezighouden met jouw taak en dat was jouw tijd. En ik was jouw afleiding. Zo moet je het eigenlijk zien. Maar om jouw maximale prestatie te maken, had je eigenlijk nog veel beter op jezelf moeten gefocust zijn. En als ik af en toe met jullie fiets, dan speel ik met jullie omdat ik wat meer ervaring heb met dat mentale spelletje. Omdat jullie je druk maken om andere dingen als dat ik mezelf druk om maak. Als ik nou naar een Giro bijvoorbeeld ga kijken, had ik compleet andere tegenstanders die misschien wel van hoger niveau waren als ik. Zat ik juist in de andere hoek, is dat ik me druk maakte over zaken waar ik me niet druk over moest maken. Want als ik in een kopgroep zat, dan maakte ik me druk dat ik al helemaal kapot was, dat ik er überhaupt in die kopgroep zat. En dat moest je eigenlijk in dit geval juist, denk ik in dit geval, niet doen. Want ik moest punt 1 genieten dat ik in een kopgroep zat, want ik had wat ik wilde. En vervolgens moest ik eigenlijk het positief benaderen dat ik dus een prestatie zou kunnen rijden. Maar dat deed ik in het verleden dus niet altijd. En ik maakte daarin zeker ook nog wel behoorlijk wat fouten. En had ik misschien wel dingen anders kunnen doen. Maar ja, dat kan natuurlijk altijd. De winnaar heeft gelijk. Degene die verliest, die heeft altijd wel dingetjes die niet goed gedaan zijn. En ik heb er daar in het verleden behoorlijk... Ik heb meer verloren als gewonnen, zal ik maar zeggen.
Weet je wat trouwens over wielrennen? Ik weet niet of het een Giro was, maar wat een briljant moment van Tom Dumoulin was, dat was het poepincident. Ja. Dat hij moest stoppen, poepen langs de weg. En dat iedereen dacht van, nou, dat is voorbij, weet je wel, die rit voor hem. En dat hij gewoon die berg op reed en uiteindelijk nog een heel goed resultaat haalde, omdat hij gewoon bezig was. Hij was niet bezig met van shit, letterlijk shit. Ja. Heb ik weer en mijn uitslag? Hij accepteerde gewoon, en ik vertaal dat niet even voor hem, hoor. Ik weet niet of dat echt zo in zijn hoofd ging, maar zo leek het. Van, hij accepteerde gewoon dat gebeurd was en probeerde nog het best van te maken. En hij was gewoon bezig in zijn eigen tempo zo hard mogelijk die berg op te rijden. En uiteindelijk nog best wel een goed resultaat gegeven het incident. En dat is heel knap. Ja. Hij werd geen eerste, tweede. Hij werd volgens mij zesde, zeven of zo. Het is eigenlijk onopvallend in de ranking. Maar gegeven wat er gebeurd was, was het een geweldige prestatie eigenlijk.
Ja. Control the controllables, schrijf je in je boek.
Ja, precies. Dus hij bezig, ja, dat is gebeurd. En waar heb ik nog controle over om goed mogelijk te eindigen? Is gewoon mijn eigen tempo te rijden. En ook waarschijnlijk voelt hij zich ook niet optimaal natuurlijk. Want hij moet niet voor niks poepen. Mm. Dus ook fysiek. Dus, en dan toch... Ja, dat uit je lijf weten te persen en gewoon inderdaad richten op waar je op dat moment nog controle over hebt.
Niet met anderen bezig zijn, maar puur met zichzelf bezig zijn. Maar daar heb ik
En niet met anderen, maar en ook niet met dat incident meer. Nee, dat is gewoon gebeurd, dat is klaar, dat is gegeven. En alleen maar bezig met in tempo die berg op te rijden.
Ja. Nou is sport ook entertainment. Hè? Ik heb in El Papendaal een aantal jaren mogen wonen. En daar mijn buurman was een top badmintonner, Gerben Bruisters. En die zei, ja, badmintonnen is ook entertainment. En die kon wel eens heel boos worden op het badmintonnen, tijdens het badmintonnen. Die kon zijn racket helemaal kapot slaan. Net zoals John McEnroe in het verleden wel eens deed. Ja, ook ja, die hebben behoorlijk wat gepresteerd, maar die waren toch echt bezig met een tegenstander, om een tegenstander te imponeren. Hoe zie je dat verhaal van control the controllables, wat je in je boek ook schrijft, hè, probeer te controleren wat binnen je machten ligt, hè, wat beheersbaar is. Hoe zie je dat als je dat vertaalt naar zo'n John McEnroe, die wel woest wordt en die eigenlijk bezig is met zijn tegenstander te imponeren?
Ja, nou, ik denk dat dat een goed voorbeeld is. Van uiteindelijk wat er ook gebeurt in zijn algemeenheid, is het antwoord op je vraag is van dat je wel met je tegenstander bezig kan zijn, maar en dat je de pest aan hebt, dat je hem wil verslaan enzovoort. En dat soort spelers zijn dan altijd weer in staat om uiteindelijk datgene te doen wat ze moeten doen om dat resultaat te bereiken. En John McEnroe heeft daar een mooi voorbeeld van. Brad Gilbert heeft dat in zijn boek Winning Ugly, heeft daar een mooie anekdote van. Brad Gilbert was een generatiegenoot van John McEnroe. Een hele lelijke tennisser, gewoon qua techniek en zo. Die, als hij serveerde, hing zijn racket ook in zijn nek. Het zag er allemaal niet uit, maar wel een top 10 speler. Nou, voor John McEnroe was het natuurlijk een vreselijke gedachte dat hij van zo'n inferieure tennisser zou verliezen. Hij als talent enzovoort. Nou, het was een keer een avondwedstrijd, ergens een toernooi in L.A. geloof ik, Los Angeles. En verloor hij de eerste set, Brad Gilbert, en in de tweede set ging het ook slecht. Dus hij dreigde te verliezen. Het was een beetje fris, 's avonds. En toen ging hij weer op zijn John McEnroe. Ging hij gewoon vreselijk tekeer tegen de scheidsrechter. Weer een bal die in of uit was of net. En hij bleef maar tekeer gaan. Dat ging wel 10 minuten lang door. En Brad Gilbert stond daar ondertussen te wachten. 's avonds in de kou. Tot John McEnroe uitgeraasd was. En dat was en na 10 minuten of zo werd de wedstrijd hervat. Nou, John McEnroe helemaal warm en fit, omdat hij continu bezig was en driftig. En Brad Gilbert helemaal versteend van de kou, die sloeg geen bal meer. Dus 6-3, 6-1 of zo, en won McEnroe de volgende. En dat is dus een intentionele actie van John McEnroe geweest. Verzin een list. En niet, heeft niks met spel te maken. Heeft alleen maar te maken van hoe kan ik mijn tegenstander ontregelen? Nou, door dat te doen. En dat is een instrument wat hij inzet. En in dit geval expliciet. Om een tegenstander. Maar uiteindelijk was hij dus op dat moment, tijdens die 10 minuten, was hij totaal niet met spel bezig. Alleen maar oponthoud. Maar op het moment dat ze weer gingen spelen, was McEnroe natuurlijk gewoon bezig om die service goed in te slaan. Gewoon met het spel zelf. En gegeven het feit dat Brad Gilbert versteend van de kou was en geen bal meer sloeg door die actie. Dus je doet dingen, je kunt met tegenstander bezig zijn, maar uiteindelijk wanneer je weer aan het spelen bent. Want John McEnroe moest natuurlijk die ballen ook gewoon goed terug blijven slaan. Dus op dat moment was hij daar weer mee bezig. Dus dat kan samengaan. En ook als je, zoals die badminton, wat je noemt, dat kan iets soortgelijk zijn. Dat hij aan het schelden is of doen of interacteren. Maar op het moment dat hij weer moet serveren of tegenstander serveert, staat hij er wel weer helemaal klaar voor om die shuttle goed te raken en goed terug te slaan.
Ja, ja. Nou, mooi, de sport kent zoveel anekdotes. Hè. Je kunt als sportpsycholoog of als sportfysiotherapeut kun je zo een hoop verhalen ophalen en opraken. Zo denk ik ook in één keer. Daar hebben we het ook wel ooit over gehad. Ik weet nog dat ik totaal niet in vorm was als mountainbiker zijnde. En een paar weken later was het Nederlands kampioenschap mountainbike marathon. Ik reed toen bij de amateurs nog. En ik had ook eigenlijk geen tijd om te trainen. Ik was net voor mezelf begonnen. En ik wilde eigenlijk toch wel het NK gaan rijden, mountainbike marathon. En toen had ik net een artikel gelezen over bietensap. En ik denk, bietensap, als je maar genoeg bietensap drinkt, gaf het artikel toen aan, dan ga je vanzelf wat meer rode bloedlichaampjes aanmaken en je gaat gewoon harder rijden. En dus ik heb liters bietensap toen gedronken en ik kwam eigenlijk ondergetraind, zeg maar, naar de NK. En in mijn hoofd had ik juist gewoon heel goed getraind, want ik was voorbereid, ik had dingen gedaan die een ander niet had gedaan. En ik belandde inderdaad op het podium. Ik werd toen derde zonder een al te goede voorbereiding. Maar dat is gewoon, ergens in mijn hoofd heb ik toch die frisheid kunnen vinden. En de gedachten kunnen vinden dat ik toch goed voorbereid was voor die wedstrijd. Is dat ook een beetje, ja, in je boek schrijf je ook over, over doping, het willen winnen en de effecten zie ik er niet zo in terug. Maar is het de mentale aspecten van doping en van, is dat, hoe groot is dat? Weet je daar iets van?
Nou ja, in het algemeen heb je natuurlijk het placebo-effect, wat in de psychologie heel bekend is. Van als jij maar gelooft dat iets werkt, dus als een pilletje, als jij gelooft dat een pilletje heeft een positieve uitwerking op mij, qua sport, maar dat kan ook op allerlei andere vlakken zijn, dan werkt dat over het algemeen ook. Dat heet dus het placebo-effect, terwijl de fysiologisch dus ook is dat niet aan te tonen dat er iets veranderd is. En ik heb ook een hoofdstuk over seks, precies hetzelfde. Je hebt sporters die zeggen, ja, je moet je belangrijke prestatie, een week, twee weken, drie weken geen seks. En anderen die denken, joh, ik moet juist wel, want dat is lekker relaxed en dan ben ik fris. Ja, het is maar wat je gelooft. Er is geen enkele wetenschappelijke aanwijzing dat seks voor de wedstrijd positief dan wel negatief zou werken. Dat is puur wat je zelf ervan maakt.
Ja, je geeft geloof aan. Hè? Geloof is gewoon een heel belangrijk onderdeel in de sport. Dus, dus we moeten het geloof eigenlijk zien te versterken. Het geloof dat je iets kunt. En,
ja, er moet wel een basis voor zijn. Hè? Dus als ik nu geloof, als ik mezelf weet te overtuigen dat ik heel goed kan badmintonnen. En ik ga tegen een badmintonner staan, maar dat kan ik helemaal niet. Dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Dus nee. Het is wel gegeven een basisniveau dat je natuurlijk gewoon echt wel goed bent. In ieder geval op een gelijk level als je tegenstander. En dan kan dat de doorslag geven.
Je kunt niet boven jezelf uitstijgen, schrijf je eigenlijk. Hè? Dus je hebt je intrinsieke prestatieniveau min je prestatieverlies eigenlijk.
Ja, nee, dat is weer een iets wel gerelateerd, maar wel wat anders. Want dat geldt ook weer. Maar in principe, dat wordt wel eens gezegd dat een sporter ook tijdens een Olympische finale, en wanneer het er echt om gaat, boven zichzelf uit moet stijgen. Mm-hmm. Want dan moet je iets extra doen. Anders, je moet er echt letterlijk bovenuit stijgen. Om te kunnen winnen. Maar dat is het feit is, en allerlei statistieken die wijzen daarop, vooral Amerikanen zijn daar zoals je weet heel goed in, met allerlei statistieken bijhouden, dan zie je, met name bij basketbal, baseball en dat soort sporten, dat ook de absolute topverdetten onder grote druk minder goed presteren dan hun gemiddelde niveau. Dus ook verdettes, maar dat geldt ook voor iedere doorsneespeler, die presteert onder druk minder dan gemiddeld, zijn of haar gemiddelde eigen niveau. Dus als jij als sporter je absolute topniveau weet te halen, dus niet meer, maar gewoon datgene wat erin zit, dan ben je gewoon de allerbeste. En je bent de allerbeste, dan win je gewoon. Maar daarboven uitstijgen, als je dat van jezelf verwacht, dan leg je onnodig veel druk op jezelf, terwijl het ook niet nodig is, omdat iedereen heeft met prestatieverlies te maken. En als jij als jij verwacht dat je meer doet dan je kunt, dan ga je misschien ook hele gekke dingen doen. Ja. Dan gaat een golfer, die gaat, terwijl een bal diep in het gras ligt, en die gaat dan toch proberen op vanaf 200 meter die bal op de green te slaan. Omdat die denkt, ik moet wat extra doen. Maar dat kan die helemaal niet. Dat is nog nooit gelukt. Dus ook zeker op dat moment niet. Of als wielrenner, als je ervaren bent en je weet, ik zit kapot, ik moet nu gewoon wat rustiger. En je denkt, ik moet toch gaan, anders. Ja, dan weet je zeker dat je gewoon helemaal kapot gaat. Ja. En uiteindelijk 45ste wordt of zo.
Ja, je zag het twee weken geleden met Mathieu van der Poel. Hè, die de eerste dag eigenlijk het geel al wilde veroveren. Hè, voor zijn grootvader Poulidor. Ja. Dat lukte hem niet. Hij bezweek eigenlijk een beetje onder de druk de eerste dag. Maar het knappe ervan was dat je wel de dag erop zich eigenlijk wist te herpakken. Ja. En alsnog op een wonderbaarlijke manier wel zijn fysieke capaciteit wist aan te sporen en de gele trui wist te bemachtigen. En de etappewinst en de gele trui wist te bemachtigen.
Ja, ja. Nee, dat precies. Dat is dus, hij had dus toen een hele goede dag natuurlijk. Maar uiteindelijk oversteeg hij zichzelf niet. Het was een waanzinnige prestatie, maar het is ook een waanzinnige atleet die gewoon heel veel kan. Ja. En dat zit er gewoon in. En dat was ook een dag met minimaal of nul prestatieverlies. Alles wat erin zat, kon die eruit halen. En dat in zijn geval, hij is zo'n topatleet. Als hij dat kan, ja, dan weet hij zeker dat hij wint, want hij is gewoon de beste.
Ja, en dat is ook knap dat hij dat ook op dat moment doet, hè, met alle variabelen die invloed hebben op zijn mentale weerbaarheid op zo'n moment.
Ja, precies. En dat is... Ik weet niet precies, dat is ook meer mijn analyse als een toeschouwer en liefhebber, zeg maar. Dat hij ook toch een redelijke onbevangenheid heeft en ook een passie en een liefhebber is. En dingen gewoon doet, gewoon zoals hij op dat moment voelt. En zich niet laat afleiden door allerlei parameters waar anderen misschien wel op letten of het wel of niet zou kunnen. Hij voelt gewoon van, het zit erin. Mm-hmm. En eigenlijk kan ik niet voor een tweede keer demareren. Maar hij doet het toch, omdat dat een soort intuïtie of gevoel en lef, weet je wel. Lef, niet bang, zoals je collega net zei, bang om kapot te gaan. Terwijl hij alle reden had om te denken, ik ben al helemaal kapot.
Ja, legt al zijn kaart op tafel.
En dan toch gaan. En dat maakt hem een fantastische sportman natuurlijk.
Ja.
Maar mentale factoren kun je eigenlijk niet meten, toch, Nico? Hoeveel van de prestatie mentaal is en hoeveel percentage dus bijvoorbeeld fysiek bepaald is?
Ja. Nou, er zijn twee dingen. Je kunt mentale factoren wel degelijk meten natuurlijk. Het probleem met mentale factoren is, in tegenstelling tot fysiologische indicatoren, is dat je het moet vragen. Dus over mentale weerbaarheid, over scenario's of die je hebt voorbereid, over ontspanningsdingen. Dat kan ik alleen maar aan jou vragen van... Ja. En als je oprecht en goede mentale begeleiding wil, moet je daar ook heel eerlijk in zijn. Dus dan moet je niet denken van, ik moet kunnen focussen, ik moet me kunnen ontspannen enzovoort. Dus ik geef aan dat ik dat allemaal kan. Ja, dat schiet niet op natuurlijk, want dan overschat je jezelf of dan geef je indicatoren die dus niet waar zijn. En dan kun je daar ook niks in verbeteren. Dus het is heel sterk heel erg belangrijk is dat je gewoon eerlijk bent. Dat ten eerste is wel te meten, maar als je gewoon de totale prestatie kijkt, zoals Van der Poel, zo'n overwinning, waar dat dan precies aan... Ja, de overwinning is meestal wel duidelijk, van dan ben je gewoon fysiek, mentaal, tactisch, ben je overal top natuurlijk, want alles ging goed. Maar juist als het wat minder gaat, dan Joost Luiten nu in de Open, waar we nu wat nu opstaat, die heeft gisteren een dramatische ronde gespeeld, +6. Dat is echt slecht voor, heel slecht voor zijn doen. Hij echt in de kelder van het klassement. Waar ligt dat aan? Hij geeft zelf aan oververboeid. Hij heeft natuurlijk ook darmklachten de afgelopen weken gehad. Maar hij maakt ook een dubbel bogey op de allereerste hol. Dat geeft mentaal een behoorlijke klap. Hè. Als je begint en gelijk op een grote achterstand. En waar dat dan aan ligt dat hij een hele slechte ronde loopt. Dat kan dus dat fysiologische deel zijn, die darmklachten. Het kan zijn die eerste bogey. Het kan algemene vermoeidheid zijn. Dat is niet vast te stellen waar dat nou precies aan ligt. Het is meer dat je zelf erover nadenkt wat een rol zou kunnen spelen. En dat je daarmee aan de slag gaat. En dat je eigenlijk moet kiezen van daar en daar ga ik me op focussen. Om dat te verbeteren. Maar het kan best zijn dat je dan op een verkeerd spoor zit. Of misschien juist op het goede spoor. En dat maakt het ook interessant. Van dat je in de sport maar in het algemeen bezig bent. Het gaat ook om je relatie met je vriendin of vrouw of met je kinderen. Van als dat niet zo lekker loopt, dan moet je ook een keuze maken. Waar ga ik me op richten? En dat je denkt van nou, dat is belangrijk. Dus daar ga je op focussen. Maar misschien zijn andere dingen wel belangrijk. En naarmate je ook weer met anderen daarover hebt en daarin mee laat denken, wordt de kans groter dat je op het goede spoor zit. Maar dat maakt het leven ook interessant. Dat je het nooit helemaal zeker weet van of je nou op het goede spoor zit.
Ja, het liefste willen wij alle informatie compleet hebben. Alleen, je kunt niet in iemand zijn hoofd kijken. Dus je gaat vanzelf als het ware dingen invullen. En dan pas achteraf kom je er misschien achter. Dat is helemaal niet zo zoals ik het van tevoren gedacht had. Of er komen in één keer hele gekke dingen naar voren. Als ik dan terugdenk aan die zwemchallenge die wij gedaan hebben. We hadden 1,5 kilometer in het kanaal gezwommen. En een collega van ons, Carlijn, die zwemt veruit het beste. Die had gewoon met 10 minuten voorsprong gewonnen. En toch is ze bij de boei, had ze de gedachte van, als ik hier nou even voor de boei afsnij, kan je verklaren waar die gedachten vandaan komen, Nico? He, dus ze had zo'n enorme voorsprong en toch komt die gedachte in haar op, zal ik hier gewoon even een stukje afsnijden.
Ja, de wil om te winnen was zo groot dat ze er eigenlijk wil cheaten. Hè? Dus was toch ergens was ze bang dat ze misschien zou verliezen of zo, denk ik.
Ja, moeilijk. Het klinkt heel irrationeel. Gewoon, het slaat nergens op. Als je een grote voorsprong hebt, waarom sowieso ook sportief gezien, is dat geen lekker gevoel voor jezelf als je weet dat je hebt afgesneden. En als het er nergens voor nodig is, omdat je zo'n voorsprong hebt, is het helemaal raar. Nou ja, geen idee waarom dat zo is. Kijk, het punt is waarom het, als het natuurlijk een close race is, dan en daar refereer je aan cheating.
Ja, dat was het niet.
Maar dan is het voorstelbaar dat iemand dat doet. Want en dat is dan die focus op winnen. Van als je echt zo'n winnen ten koste van alles, dan maakt het niet uit als je maar wint, weet je wel. En als je via cheating wint, en je wint, dat is het enige wat telt. En de meeste sporters die hebben ook wel zo'n sportieve norm dat toch ook wel netjes moet gebeuren. Hoewel we natuurlijk allemaal voorbeelden kennen van dat het niet zo is. Maar gemiddeld genomen zijn sporters, ook topsporters, zijn in principe gewoon sportief ingesteld. Dus dat komt niet relatief minder vaak voor. Maar dan is het rationeel of zo. Want je wil winnen en dan snij je af. Nou, en hopen dat niemand het ziet. En dan win je uiteindelijk. Maar dit, geen idee. Moet je aan haar vragen?
Daar hebben we gevraagd. Ze had ook geen idee.
Ja, maar uiteindelijk, we hebben natuurlijk op dagelijkse basis allerlei gedachten. Ook hele vreemde gedachten. Bij onszelf denk je van, waarom denk ik daaraan? En dat kan ook een gedachte zijn. Maar waarschijnlijk dacht ze dat in een flits. Maar zij dacht ook, hey muts, waar slaat het op? Gewoon om die boei zwemmen natuurlijk. Het is ook niet erg dat je nou een rare gedachte hebt, als je maar uiteindelijk wel het goede doet.
Daar hadden we het op weg hier naartoe ook over. Hè? Daar refereert Patrick ook aan. Je hebt al vaker als sporter zijnde hele rare gedachten. Zeker in het heest van de strijd. Het zou toch wel fijn zijn als ik hier zou afsnijden, want ik ben gewoon stik kapot. De gedachten en het ook daadwerkelijk doen zijn wel twee totaal verschillende dingen.
Ja, precies. En dat is ook de essentie van mentale begeleiding. Hè? Van allerlei gedachtes die we hebben. Dat is continu. Mm-hmm. Ook nu zijn wij aan het praten, maar er flitsen misschien zo af en toe ook gedachtes. Dat je denkt, daar moet ik even niet aan denken. En dat is ook de essentie, dat je onderkent dat je een gedachte hebt. Dat kan een relevante of een irrelevante gedachte zijn. Maar in ieder geval iets wat niet van pas komt of niet goed is voor de prestatie op dat moment. En dat je dat onderkent en dat je dan weer kunt focussen op datgene wat je moet doen. En je moet die gedachtes niet veroordelen, want die zijn er gewoon. Hmm. Daar kun je, die heb je gewoon. En dus ook gedachtes aan winnen en gedachtes die moet erin, want ik zie het hier op spelen, iedereen kijkt naar hem. Die gedachtes hou je, ook bij de meest optimale mentale begeleiding. De optimale strategieën zijn van, je hebt die gedachtes en je weet van en je hebt een strategie voor jezelf om weer snel terug te keren naar je taken en te accepteren dat je die gedachten hebt. En op het moment dat je het accepteert, ben je eigenlijk alweer bezig met die taak.
Eigenlijk een beetje wat je in het begin van de podcast al zei. Hè? Je hebt een kast met allemaal laadjes. En je moet een laadje open trekken. Maar je moet hem ook weer dicht kunnen doen en een ander laadje open kunnen trekken.
Ja, dat is daar een onderdeel van inderdaad. Dat je ook dat heel goed kunt voorstellen. En allerlei scenario's. Als ik dit of dat denk, van wat doe ik dan om uiteindelijk snel terug te keren. En naarmate je dat dus beter traint en beter voorbereid hebt, slaag je daar ook beter in. Op het moment dat het moet. Ja.
Nou wil ik eigenlijk ergens in iets anders aanhalen. Patrick, jij hebt je eigenlijk ingeschreven voor Kamp van Koningsbrugge. Ken je dat, Nico? Kamp van Koningsbrugge, ja, programma.
Ik heb het nooit gezien, maar ik ken het. Ik weet dat het bestaat, ja.
Ja, dat gaat over een opleiding tot commando. En daar heeft Patrick zich eigenlijk voor opgegeven. Die wil van de zomer gaat er waarschijnlijk door, dat weet je nog niet zeker. Alleen als je dat ziet, als je het over mentale weerbaarheid hebt, dan die commando's die meedoen aan het programma, die worden slapeloze nachten of bijna geen slapen. En dan moeten ze onder extreme omstandigheden moeten ze belangrijke beslissingen maken. Heb je daar tips over echt over de extreme gebeuren? Zonder slaap, hoe kun je de focus houden? Want daar komt focus wel heel, heel erg om de hoek kijken.
Ja. Nou, die focus kun je dus niet houden in de zin dat je permanent gefocust bent. Want ook die gedachten die zijn er continu. Dus eigenlijk is je focus, je wordt steeds afgeleid. En naarmate de omstandigheden zwaarder zijn en de situatie stressvoller is, kunnen die afleidende gedachten groter worden. Van gewoon de stresssituatie aan zich, hè, dat je daaraan denkt van hoe moe je bent en hoe vervelend. Dat soort gedachten komen voort. En ook hier komen we weer op die strategie. Dus als je dat enigszins kunt voorbereiden, waardoor je dus die laadjes hebt die je kunt opentrekken, waardoor je met relatief minder effort, zeg maar, minder inspanning, tot een mogelijke oplossing komt of een handelswijze die in die situatie adequaat is, kun je beter met die situatie omgaan. Dus die voorbereiding kan je daarbij helpen. En ook als je dan voor een situatie staat onder hele extreme omstandigheden die je niet hebt voorbereid, want wat beyond imagination was, wat je gewoon niet...
En dat is wat er gaat gebeuren waarschijnlijk.
Hè? Precies, dat gaat dan gebeuren. Maar als je hiervan een aantal dingen hebt voorbereid, dan ben je in ieder geval ook voorbereid op de unexpected. Iets wat je niet kan verwachten. Waardoor je, en doordat je daarop voorbereid bent, kun je waarschijnlijk ook al beter daarmee omgaan. Omdat je het accepteert dat je met een situatie te maken hebt die je niet hebt voorbereid en die volslagen onverwachts is en helemaal nieuw. Dus dan roept dat geen frustratie op, maar meer, dat is how it is. Ja. Part of the game, zeg maar.
Ik wist dat het ging gebeuren.
En wat zou ik doen? Weet je wel, dus zoiets kun je ook wel weer voorbereiden. Van als ik voor een bepaalde situatie, wat zijn dan de belangrijkste dingen waar ik op moet letten, bijvoorbeeld? Of eerst in instantie op je eigen lijf om überhaupt te overleven, zeg maar. Op een bepaalde situatie waar je mee te maken hebt, waar je naartoe moet. Dat is een beetje afhankelijk van de situatie. Maar ook daar kan voorbereiding helpen. En met name accepteren dat je met het onverwachte, met het misschien wat onmogelijke te maken krijgt. Mm-hmm. En dat je daar het beste van moet maken.
Ja, dat is wel heftig wat die commando's doormaken. Zo, hè? Weinig slaap en dan toch gefocust moeten blijven.
Ja, nee, wij doen ook, een collega van me, Ruud den Hartig, die werkt ook samen met Defensie, met de commando's. En de centrale vraag daarbij is of dat je enigszins op psychologische factoren kan voorspellen van of die mannen, een enkele vrouw die zich daarvoor aanmelden, voorspellen of ze daar doorheen komen. Om met die moeilijke omstandigheden om te gaan. Dus kunnen mentale factoren verklaren en voorspellen of iemand het redt tijdens die opleiding. Want de uitval is natuurlijk enorm. En Defensie heeft er ook belang bij dat ze veel mogelijk doorstromen en het halen. En dat je misschien ook qua begeleiding daar iets aan zou kunnen doen.
Is er al iets bekend over wat dan met name de voorspellende factoren zijn?
Nee, ik ben er ook niet direct bij betrokken, dus daar weet ik niet van. Ik weet wel dat het echt, ze zitten daar middenin, zeg maar. Dus maar het is wel een, precies wat jij ook aangeeft, het is natuurlijk een hele bijzondere groep die onder hele bijzondere omstandigheden moet functioneren. Een unieke groep natuurlijk. En sterk gerelateerd aan topsport.
Ja, wij doen ook wel geregeld die persoonlijkheidsprofielen bij onze gasten afnemen. De MBTI persoonlijkheidsprofielen. Zijn er persoonlijkheden die het beste passen bij zo'n commandotype? Of ja, ik weet niet of jij daar bekend mee bent met die persoonlijkheidstype?
Ja, zeker. Maar dat onderzoek wordt ook gedaan. En binnen de wetenschappelijke literatuur is die test die je nu noemt, die heeft nul waarde, zeg maar.
Oh. hebben we voor niks gedaan.
Nou ja, in de praktijk is die waanzinnig populair.
Ja, ja.
Maar De wetenschappelijke onderbouwing daarvan is zeer minimaal. En wordt eigenlijk door persoonlijkheidspsychologen, dus die er echt verstand van hebben, wordt nauwelijks serieus genomen. In de psychologische literatuur heb je de zogenaamde Big Five. Dat zijn vijf basispersoonlijkheidsdimensies. En op basis van die vijf dimensies wordt persoonlijkheid in kaart gebracht.
Oh ja?
En dat zijn, even uit mijn hoofd, dat is agreeableness, van ben je een aardig persoon, neuroticisme of emotionele stabiliteit. Dus zeer emotioneel stabiel versus labiel of neurotisch. Consensusness, dus plichtgetrouwheid, gewoon heel netjes of heel plichtsgetrouw handelen. Openness to experience. Dat is in hoeverre je open staat voor nieuwe ervaringen of juist niet. En dan mis ik er nog eentje. Nou, daar kan ik zo gauw niet op komen.
Maar daar is
de... Oh ja, extra versie introvert. Ja. Ja, dat is ook een klassieke natuurlijk.
Ja, eigenlijk wordt die MBTI ook een beetje daarop gebaseerd, toch? Op die kenmerken.
Ja, een beetje deels, maar ook op basis van Jungiaanse benaderingen. Als ik me goed herinner, wat ook zeer wel invloedrijk is geweest en het denken gestimuleerd heeft. Maar de empirische betrouwbaarheid daarvan, die is redelijk minimaal, zeg maar.
Ja, is natuurlijk ook heel makkelijk te beïnvloeden, hè? Want je kunt zelf de vragen, zeg maar, als je zeg maar van tevoren weet, ik wil dat als uitkomst hebben, ga je de vragen zo invullen. Alleen, ja, is dat dan de kern zoals je zelf bent?
Ja, dat, wat ik net ook al zei, met mentale dimensies is belangrijk dat je eerlijk bent. Maar een van de problemen met die test is ook dat je inderdaad in type wordt ingedeeld. Wat volstrekte onzin is, want... bijvoorbeeld of je agreeableness, of je aardig bent. Ja, natuurlijk ben je een aardige vent. Maar je kunt ook een klootzak zijn. Hangt een beetje van de situatie af, weet je wel. Dus jij bent niet altijd aardig. Je bent in heel veel situaties aardig, maar soms ook niet. Of je bent conscientieus. Ja, sommige dingen die je belangrijk vindt, dat ga je tot in de details uitzoeken en perfect voorbereiden. Maar andere dingen, dat kan voor iedere verschillend zijn, van waar je op koken. Ja. Sommige mensen zijn heel conscientieus met koken, heel precies. Maar waar een ander denkt van, nou ja, je gooit wat in die pan en we maken het uit. En ik vind het wel best. Nou, dan ben je helemaal niet conscientieus. Terwijl het gaat om een stukje schrijven of om een patiënt behandelen. Ja, dan ben je heel, heel precies en conscientieus. Dus persoonskenmerken zijn ook heel erg afhankelijk van de situatie. En je bent geen type. Hè. Heel veel ook bij adviesbureaus en zo, die werken met types, met kleuren en of met beesten, weet je wel. Je lijkt het meest op een eekhoorn of een. Dat zijn best wel populaire.
Ja.
Voor de duidelijkheid, dat is op zich geen probleem. Want het allerbelangrijkste is dat je ook in de begeleiding, ook in de mentale begeleiding met sporters, dat je het gesprek op gang bent. Dat je met iemand in gesprek bent over mentale factoren.
Ja.
En in principe, of dat nou gebaseerd is op dieren, op kleurtjes of op een MBTI of wat dan ook, dat maakt in principe niet zo
heel veel. Ja.
Je hebt geen dialoog, dat is dat is het allerbelangrijkste. Maar de wetenschappelijke onderbouwing en de ondersteuning van de theorieën die daarachter ligt, ja. Die is minimaal. Zeg
ja, maar. Weinig evidence, maar praktisch gezien is het. Ja, wordt het gewoon heel vaak toegepast en is er wel heel veel herkenning. Hè? Als je zelf zo'n test invult, ja, misschien is dat ook wel psychologisch iets dat je wel herkent in die persoonlijkheid en de uitkomsten die erbij
Ja, hoort. Maar in die zin heeft dat dus ook waarde. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Dat brengt het gesprek op gang. Maar ik ben ook wetenschapper en collega's ook persoonlijkheidspsychologen. En die kijken naar wat is de empirische onderbouwing ervan en wat is de wetenschappelijke waarde ervan. En dat is gewoon een heel ander verhaal. Dat is dus heel minimaal. Ik kan er niks anders van maken. Ik heb me laatst nog behoorlijk in verdiept, omdat ik een promovenda die wilde op dat onderwerp promoveren. En mijn conclusie was, ook in overleg met directe collega's die daar nog meer verstand van hebben, niet doen. Dat is een hopeloze weg. Totaal wordt dat niet serieus genomen.
Ja. Patrick, heb je al voorbereid voor die commando-opleiding die je daarmee kan voor Koningsbrugge wilt gaan doen? Hè? De vraag is of je natuurlijk door bent, maar... Ja, als je daar voor die situatie staat, heb je daar al gevisualiseerd hoe jij dan zou zijn?
Nou, als we dan terugkomen naar het begin van de podcast, dan zie je dus vaak, en fysiek ben je al goed voorbereid. Ik ben keihard aan het trainen.
Ja.
Dat gaat allemaal al goed. Alleen mentale voorbereiding is natuurlijk iets wat veel minder tastbaar is, wat veel lastiger is vaak voor een leek om te doen. En waar ga je in godsnaam mee beginnen? Nou, ik ben begonnen met een boek te lezen. om daar dingen over te leren, dingen verder uit te zoeken. Ik heb zelf op mijn master sportfysiotherapie heb ik een aantal masterclasses sportpsychologie gehad van Patrick van der Molen. Daar pik je dingen van op. Alleen om daar praktisch mee aan de slag te gaan, dat blijft toch wel heel erg lastig, merk ik. En van, je weet begot niet wat je kunt gaan verwachten tijdens zo'n week. Dus je kunt natuurlijk een aantal scenario's bedenken, maar hoe ga ik daarop reageren als ik zo weinig geslapen heb? Kan ik dan nog wel helder nadenken en kan ik dan dus inderdaad nog wel die laadjes opentrekken en weer het juiste laadje op tijd dicht doen?
Ja, nee, maar je kunt minder helder nadenken, dat weet je zeker. Maar die laadjes die helpen juist daarbij, omdat je niet helder kan nadenken, dat je toch iets beter geprepareerd bent. Dat wil niet zeggen dat het perfect gaat, van dat je steen kapot bent en het laadje open, je bent opeens helemaal fris, je weet precies wat je moet gaan doen. Nee, je bent kapot, je trekt het laadje open en je weet dan iets beter wat je zou kunnen doen, waardoor je misschien net iets beter dan een ander dingen doet. Maar het blijft suboptimaal omdat je gewoon steen kapot bent. Dus het gaat altijd om kleine marges, zeg maar, waar je vergroot de kans dat je de juiste keuzes maakt. En ik denk aan voorbereiding, gewoon mentale voorbereiding, is toch dat je denkt, waar kan ik mee te maken hebben en krijgen? En hoe ga ik daarmee om? Dat is toch wel het belangrijkste. En wat ook iets is, je kunt ook je oriënteren op waarde. Je hebt natuurlijk doelen van wat je wil bereiken. Je hebt ook waarde van wat een richtlijn is. De vuurtoren waar je op afstevend. Niet dat je naar die vuurtoren toe gaat, maar die geeft alleen maar richting. Want uiteindelijk ga je niet met je schip naar die vuurtoren, want dan zit je op het land. Nee, maar die geeft richting. Dus je kunt bedenken van, wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik in die situatie zijn? Dat je gewoon altijd doorgaat. Dat je altijd oog voor de ander blijft houden. Dat je sociaal bent. Dat je doorzet. Noem maar gewoon dingen die je belangrijk vindt. En dat dan, als je steen kapot zit, van ja, zo wil ik gewoon zijn. En misschien is dat niet het meest optimale, maar in ieder geval, dat geeft wel richting aan hoe ik wil zijn. Dus dat kan ook helpen. Ja.
Dat is eigenlijk iets om een beetje houvast aan te hebben dan op het moment dat je het zwaar krijgt.
Ja, precies. En gewoon strategie. In het boek heb ik ook het voorbeeld van Johan Cruijff, natuurlijk met aanvallend en met lef blijven spelen. Dus ook als dat blijft gewoon zo. Dus ook als je met 3-0 voor staat, blijf je er spelen. Als je met 3-0 achter staat, blijf je in principe ook op die manier spelen. Want dat is hoe je wil zijn. Mm-hmm. Dat is hoe je wil overkomen. En soms heb je dan een minder resultaat. Maar dan heb je tenminste wel een goed gevoel over jezelf, hoe je wilt zijn. Ja. En dan ook als je het dus niet gehaald hebt, dan geeft dat toch een goed gevoel. Ja. Je moet natuurlijk ook wel slim zijn, want het kan ook zijn bepaalde waarden natuurlijk conflicteren met uiteindelijk je doel. Dat moet je dan ook niet hebben, want dat geeft dan ook weer een slecht gevoel. Dus het is snel gezegd, dit soort dingen, maar daar moet je wel even goed over nadenken. Maar het kan ook gewoon een houvast zijn, een richting.
Ja, het is best complex, daar kwam ik al wel achter als je over dat soort dingen na gaat denken. Ja. Je loopt al heel snel tegen jezelf aan, want je wil uiteindelijk, het als team wil je het zoveel mogelijk bij elkaar blijven, maar je weet gewoon, er gaan er afvallen. Ja. En dat is iets waar je eigen overheen moet zetten, want ik zou het liefst iedereen zoveel mogelijk mee willen helpen, maar ooit moet je misschien ook een keer aan jezelf gaan denken.
Ja. Dat was eigenlijk ook...
Nee, maar dat is een goede situatie, dus dat iemand afvalt, van hoe ga ik daarmee om? Ja. Mijn beste vriend of vriendin in die groep, die valt af. En die klootzak, weet je wel, die mag erin blijven. Ik noem maar wat. Hoe ga ik daarmee om? Daar kun je alvast wat over nadenken. Wat nogmaals, niet dat eenduidig tot een goed gedrag leidt in die situatie, maar het vergroot de kans wel dat je iets gaat doen wat in ieder geval bij jou past en waar je op voorbereid hebt.
Ja, dus een afvalrace inderdaad, is dan winnen een goede gedachte die je dan kan hebben. In dit geval, hè, want het is een afvalrace, het kamp van Koningsbrugge. Ja. En je fungeert als team in zo'n commandogroep, maar het is ook een afvalrace. Is in dat geval gedachte om te willen winnen, om het programma te willen winnen, zijn dat goede gedachtes?
Nou, ook het, net als bij de sport is dat natuurlijk wel de situatie van het is een spelletje. een sport. En ja, je hebt een winnaar uiteindelijk, dat is de bedoeling. En er zijn veel verliezers. Dus dat kan een uitgangspunt zijn. Maar ook hier geldt weer voor. Oké, maar wat moet ik daarvoor doen? En hoe kan ik ook dicht bij mezelf blijven? Dus dat voor waarden zijn belangrijk. Dus op een gegeven moment moet je misschien dingen doen die ingaan tegen jouw centrale waarden. En daar ook kun je voorbereiden van als je altijd zegt, ik wil altijd eerlijk blijven. Hoe dan ook, ik wil altijd eerlijk blijven. En ik ga niet een teamgenoten belazeren of naaien of wat dan ook. Nou, dan kan dat ten koste gaan van de overwinning.
Ja.
Maar dat kun je van tevoren ook bedenken van, vind ik dat voor mijzelf beter dan winnen, maar dan toch de boel bedriegen. Precies. En blazeren.
Het zijn wel morele vragen. Morele vraagstukken waar je dan mee komt te zitten, inderdaad.
Ja, daarom zijn die waarden zo belangrijk. Ja, het geldt ook voor doping in de sport.
Ja, maar dat vind ik een hele mooie wat je nu zegt. Want dat is wel iets wat je van tevoren eigenlijk kunt voorbereiden. Wat zijn de waarden? Waar ga ik zo'n programma mee in? Hè, waar hou ik aan vast? Wat zijn mijn principes? En waar wijk ik niet vanaf? En waar durf ik wel vanaf te wijken? Daar kun je zeker wel voorbereiden.
Ja, ja. Nee, precies. Ik heb ook een podcast, ik weet niet wie dat was, met Lonneke Sloetjes. Die had er ook een mooi voorbeeld van. Ze speelde in Turkije met een Turks, met die Turks trainer die ook voor het Nederlands team getraind heeft. En die zet haar ook op een gegeven moment op de tribune om haar scherp te krijgen. Terwijl ze natuurlijk een van de betere speelsters ook is. En op het laatste in die play-offs mocht ze wel mee spelen. Nou, ze voelde zich gewoon gigantisch belazerd door hem. Maar hij deed dat. Dat is zijn verhaal ook achteraf. Gewoon om te winnen. En uiteindelijk wonnen ze ook. Ze wonnen die Champions League. Dus hij was blij dat hij gewonnen heeft. Maar hij heeft wel Lonneke Sloetjes natuurlijk belazerd. Of in ieder geval heel, heel vervelend bejegend. En zij heeft daar, op zich begrijpt ze het ook wel, een soort liefde, haat-liefde verhouding heeft ze met hem. Maar toen aan haar gevraagd werd, even in dit kader, van zou jij dat doen als je trainer was? Nou, haar keuze was, nee, ik zou dat met een speler nooit doen. Van dan maar verliezen. Maar nooit op die manier met mensen. Zo wil ik niet zijn dat ik op die manier met mensen omga. Nou, in de sport is dat een hele relevante vraag.
Ja, zelfs als John McEnroe, waar we het straks over hadden. Wil je zo invloed op uitoefenen op je tegenspeler? Of blijf je, wat zijn je eigen sportieve normen en waarden? Ja.
Ik heb een heel mooi filmpje wat ik in colleges gebruik over sportiviteit met Jack Sock. Is ook een Amerikaanse tennisser. Die speelt op een gegeven moment in Adelaide tegen Leighton Hewitt. Dus al een tijdje geleden. En Leighton Hewitt die serveert. En die bal komt op de lijn. En de scheidsrechter geeft die bal uit. En Hewitt die accepteert dat en die staat klaar voor zijn tweede service. En Jack Sock zegt tegen Hewitt, die bal was in. En Hewitt zegt, die bal was in. Maar dan zou ik het punt krijgen, terwijl Sock het punt had gekregen. Ja, hij zegt, maar die bal was in, je moet het challengen. Dus Hewitt zit te kijken en die zegt zo, challenge. Een beetje buiten de regels, hij moet gelijk challengen. Maar het was wel komisch natuurlijk. Dus die scheidsrechter ook lachen. Dus die accepteerde dat in dit geval. Nou, challenge. Nou, Hawkeye, bal op de lijn. Punt voor Hewitt. Nou, is ultieme sportiviteit. Dus wat was voor Jack Sock belangrijk? Dat hij gewoon als een eerlijke sportieve speler, dat hij geen punten wil stelen van zijn tegenstander. Dat was voor zijn waarde. En het was niet zomaar dat hij al 4-1 achter stond of zo. Nee, het was 4-4 derde set. Hè?
Dat is echt nog een belangrijk punt ook.
Belangrijk punt. Hij verloor de game, verloor de wedstrijd. Dus de ultieme voorbeeld van sportief gedrag. En de menig topsporter zeggen, jee, wat een eikel. Dat doe je toch niet in die situatie? Ja, nou ja, dat is voor jezelf wat je voor jezelf belangrijk vindt.
Ja.
Dat is, en topsport die nodigt soms uit tot dingen waar je achteraf misschien ook wel een beetje spijt van hebt. Dat je soms ook wordt meegesleept in de situatie. Hè, van dat het toch belangrijk is vanwege de punten, vanwege het geld, vanwege de roem, vanwege de kritiek die je anders zou krijgen of wel of niet. Dat je dan toch misschien dingen doet die je eigenlijk achteraf niet wilt. Maar goed, je kunt erover nadenken van tevoren van hoe jij wilt zijn in een bepaalde situatie. En op de lange termijn is dat toch uiteindelijk het beste. Dat je gewoon trots bent op jezelf wat je hebt gedaan, onafhankelijk van uitslagen.
Ja, dat je in ieder geval altijd jezelf recht in de spiegel kunt blijven kijken als je en aan het einde van je carrière of wat je dan uiteindelijk ook doet of aan het einde van zo'n programma.
Ja, nou, dat lijkt me heel belangrijk. Heel veel mensen vinden dat belangrijk, want heel vaak krijg je een reactie, ook in het dagelijks leven, van ja, dat iemand dat kan doen en zich nog recht in de spiegel kan aankijken, weet je wel. Je hoort het mensen vaak zeggen. Dus het is wel iets wat bij mensen leeft, maar we weten ook van dat wij soms, dat geldt voor iedereen, soms dingen doen waar je achteraf toch niet blij mee bent, omdat je je te veel laat meeslepen in de situatie waar je misschien van tevoren ook niet te veel over hebt nagedacht, waardoor je toch impulsief een ongelukkige, voor jezelf ongelukkige beslissing neemt. Terwijl je misschien wel veel winst uithaalt, hè, in termen van geldpunten of roem of wat dan ook. Wat dan misschien wel weer compenseert, maar dat je toch dat het toch niet lekker voelt. Dat zou kunnen. En de ander die denkt van, mooi. Uiteindelijk die resultaat is, ik vind het wel best. Ja. Dus ieder mens is weer anders.
En dat is juist ook wel heel mooi, denk ik, dat iedereen anders, zeker in jouw vakgebied, dat je altijd met een individu te maken hebt en een eigen verhaal, een eigen context,
ja.
die zo variabel kan zijn dat je daar oneindig veel variaties in hebt.
Ja, precies. En dat is ook het uitgangspunt van het onderzoek wat wij doen, hè? Ook op de faculteit, dat we gewoon een individuele benadering. Van, er wordt natuurlijk heel vaak in de psychologie onderzoek op groepsniveau gedaan. Van zoveel procent van dit, vindt dit, zoveel procent van dat. Die groep in vergelijking met die groep is hoger, lager dan dit of dat. Maar voor een individu heeft dat weinig voorspellende waarde. Van ook als gemiddeld genomen mensen dit vinden, ja, wil niet zeggen dat jij dat ook vindt. Want jij bent geen gemiddeld of je kunt heel anders denken op iets of heel vinden of doen of kunnen. Dus die individuele benadering is heel erg voor de hand liggend, maar in onderzoek, wat vaak op groepsniveau wordt gedaan, is dat niet zo vanzelfsprekend. Nee. En dat is ook wel een probleem binnen het psychologisch onderzoek, dat je aan dat soort groepsonderzoek niet zoveel hebt voor individuele begeleiding van atleten.
Nee, dat is herkenbaar. In de fysiotherapie is het precies hetzelfde eigenlijk. Ja. Hè? Dat kunnen we ook moeilijk vergelijkbare gerandomiseerde studies doen. Hè? We hebben toch ook vaak te maken met de individuele patiënt, hoe die ergens op reageert.
Ja. En die behandeling werkt gemiddeld genomen goed voor een knie, als met die en die kenmerken, maar voor jouw knie kan dat misschien helemaal niet goed zijn.
Totaal anders zijn. Ja. Nou, ik denk dat we hier langzaam mee gaan afsluiten, Patrick. Ik denk
we hebben nog genoeg onderwerpen waar we over zouden kunnen praten, maar dan wordt het wel heel laat hier.
Dat doen we dadelijk misschien wel. Ik denk dat, als ik kijk naar jou, Patrick, ik denk dat je vooral gehoord hebt wat je eigenlijk al wist van als je daar de kamp van Koningsbrugge in zou gaan, dat je vooral bij jezelf moet blijven. Je eigen karakter en je eigen morele kompas moet samenstellen. En dan denk ik dat je een heel eind komt.
Ja, dus als ik de komende tijd een beetje zit te dagdromen, Bart, op het werk, dan ben ik scenario's aan het voorbereiden.
Nou ja, exact. Nou, ik denk dat we gewoon eens gaan afsluiten. Nico, van harte bedankt dat we hier mochten komen, dat we uitgenodigd zijn. Ik vond trouwens ook de weg hier naartoe, vond ik eigenlijk al wel een feestje, Patrick. Gewoon lekker kletsen. En,
we hebben aardig wat gefilosofeerd met z'n tweeën.
Ja, en dat is het allerbelangrijkste, de weg er naartoe, het proces.
Precies.
Blijkt maar weer.
Ja, mooie afsluiting hiermee. Vond je de podcast leuk? Vertel het door, zou ik zeggen. Like ons op social media kanalen of deel ze. Je kan je ook op abonneren op onze podcast kanalen, zodat we nog meer luisteraars kunnen meenemen in onze verhalen. Vragen, opmerkingen en of rectificaties mogen gestuurd worden naar info@fysio-sportrevalidatie.nl. Dankjewel.
Tot de volgende.
Tot de volgende. Fijne vakantie allemaal.
Oké, graag gedaan. Hoi.
Doei.